Het lijkt me goed om te beginnen een gedeelte te lezen uit Efeze 2, vanaf vers 6. Daar vallen we midden in een zin die al in vers 1 begon, maar goed. Dus vers 6, waar staat, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover. En als we dan spreken over de werken en ook de werkers, dan zouden we in de eerste plaats inderdaad dit schriftgedeelte onder ogen moeten zien, omdat hier ontegenzeggelijk gesproken wordt over de gelovigen van vandaag, dat wil zeggen de gelovigen uit deze tegenwoordige bedeling, de bedeling der genade, waarvan wij gehoord hebben volgens Efeze 3 vers 2. En over deze gelovigen wordt het een en ander gezegd in verband met werken. Al moet ik er meteen bij zeggen dat in dit schriftgedeelte niet in de eerste plaats gesproken wordt over de werken van de gelovigen, maar zoals gebruikelijk wordt in de eerste plaats gesproken over datgene wat God gedaan heeft in Christus en wat eventueel de consequenties daarvan zijn ook voor de gelovigen van nu. Het eigenaardige is namelijk dat in het eerste deel van Efeze 2 gesproken wordt over het werk wat God aan ons gedaan heeft in Christus. Dat is een werk wat voor velen onbekend is, dat weet ik wel, daar word ik ook regelmatig bij bepaald. Maar niettemin hoop ik maar dat het bij u een bekende zaak is. Want wat God aan ons gedaan heeft, is dat Hij ons heeft vereenzelvigd met de Heer Jezus Christus. Met als gevolg dat God ons rekent gestorven te zijn met Christus. Hij rekent ons ook begraven te zijn met Christus. Hij rekent ons ook opgewekt te zijn met Christus. En als God zo rekent, wie ben ik dan dat ik een andere rekening zou maken? God rekent ons gestorven, begraven en opgewekt met Christus. Dat is trouwens de waarheid uit de Romeinenbrief, zeg ik altijd maar. Maar hier in Efeze 2, of eigenlijk ook al in de laatste helft van Efeze 1, wordt daar bovendien aan toegevoegd dat God ons met Christus gezet heeft in de hemel. Kijk, het is een duidelijke zaak dat als mensen niet eens geloven of niet wensen te geloven, niet durven te geloven, dat wij als gelovigen met Christus zijn opgewekt. Want als ze zover niet komen, zullen ze nooit zover komen te geloven dat wij ook met Christus een plaats hebben ontvangen in de hemel. Men komt zover niet. En in de tweede plaats moet ik ervan zeggen dat velen zo, ja, laat ik zeggen, gewend zijn aan onze moderne westerse causale manier van denken, plaats en tijd gebonden, dat ze niet begrijpen dat er niet gezegd wordt dat wij in de hemel zitten of staan of liggen of zoiets dergelijks, maar dat er feitelijk staat dat we daar officieel een positie ontvangen hebben. Een heel eenvoudige zaak. Men kan op reis zijn in het buitenland, maar toch zijn domicilie, zijn positie, zijn thuis hebben in Nederland. Men kan in het buitenland zijn, in den vreemde zijn en toch thuis zijn plaats hebben. Nou, zo is de positie van de gelovige, namelijk hij is met Christus gezet in de hemel. Dat wil zeggen, hij heeft daar een positie ontvangen, want de positie van Christus is inderdaad in de hemel, is namelijk op de troon. De troon der genade, de troon aan de rechterhand Gods, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is officieel zijn positie. En wat de schrift ons leert, is dat wij als gelovigen delen in de positie van Christus. We zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven, met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Dat we daar lichamelijk niet zijn, doet daar op zich helemaal niks aan af. Men moet gewoon leren begrijpen dat het twee verschillende dingen zijn. Eén is, waar is je domicilie? Waar is je tehuis officieel? Waar ben je officieel gevestigd? En waar ben je in de praktijk? Dat zijn twee verschillende zaken die los van elkaar gezien kunnen worden. Maar onze positie, ons thuis en dus ons burgerschap, ons burgerrecht, dat is ook het woord wat gebruikt wordt in Filippenzen, meen ik, dat is in de hemel. Daar horen wij thuis. Als wij al rechten hebben als gelovigen, dan zijn het rechten die afkomstig zijn van onze plaats in Christus en in de hemel aan de rechterhand Gods. Wat we dan dus vinden hier in Efeze 2, de eerste verse, is dat God ons met Christus heeft opgewekt. Dat is vers 5 bijvoorbeeld van Efeze 2. Hij heeft ons, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Samen met Christus. Dat heeft hij gedaan. Het is ook uit genade, staat er meteen achter. Uit genade zijt gij zalig geworden. Want er wordt nog eens bevestigd dat we er inderdaad zelf niks aan konden doen. Niks aan kunnen toedoen, niks aan kunnen afdoen. Dat staat er natuurlijk met opzet om in de eerste plaats, omdat het ons natuurlijk niet past, zelf zo'n positie in de hemel aan de rechterhand Gods te claimen. Of zelfs zo'n positie in Christus als opgestaan uit de dood, om die ons toe te eigenen. Maar de schrift zegt dat het zo is en zegt er meteen bij, nou ja, het is ook uit genade. Dat betekent ook inderdaad dat we dat niet zelf gezocht hebben, maar in ieder geval betekent dat we dat niet zelf tot stand hebben gebracht. God heeft dat gedaan. Let op over wie het gaat. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft ons, toen wij dood waren, levend gemaakt. Dat kan een dode niet zelf, maar het is de levende die de doden opwekt. Dat wil zeggen, het is de vorst des levens eigenlijk, door wie en in wie of met wie de doden worden opgewekt. En dus gebeurt dat uit genade, dat staat er ook. En dan staat er meteen in vers 6 achter, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet. Let op de herhalingen. Er staat, hij heeft ons mede opgewekt, staat in vers 6, maar dat is de herhaling van vers 5. En dat het in vers 6 weer gezegd wordt, komt omdat er daar weer iets aan toegevoegd wordt. Het verhaal wordt opgebouwd. Hij heeft ons namelijk mede opgewekt, maar tegelijkertijd heeft hij ook ons mede gezet in de hemel, in Christus. Als het één waar is, moet het andere ook waar zijn. Als wij delen in de positie van Christus, dan moet het inderdaad zo ver gaan dat wij inderdaad delen in zijn positie in de hemel en daarmee ook dat we delen in zijn erfenis. Dat stond trouwens toch al zo in Romeinen 8, want daar staat dat wij erfgenamen van God zijn en daarom mede-erfgenamen met Christus. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar goed, waar het om gaat hier, is dat de apostel Paulus dit naar voren brengt en er dan een conclusie aan verbindt. Hij stelt er namelijk een vraag over, niet of dit wel zo is en hoe dat kan, want dat is al eerder uitgelegd. Maar hij vraagt waarom God dat gedaan heeft. Want begrijpt u me goed, het zou mij genoeg geweest zijn, broeders en zusters, het zou mij genoeg geweest zijn als God aan ons de situatie van zondeloosheid en van reinheid hersteld had, zoals dat oorspronkelijk het geval was. Dat wil zeggen dat God ons hersteld had in deze oude schepping, dat God deze oude schepping hersteld had en dat wij bevrijd van de zonde en al wat daarbij hoort zouden kunnen leven, bij voorkeur eeuwig, altijddurend, zonder dood enzovoorts, hier op deze oude aarde. Maar er moeten twee dingen bij verteld worden, namelijk, God doet het zo niet namelijk, God maakt namelijk in de eerste plaats een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. God herstelt niet de oude, zoals velen leren en denken. Ik heb het zeer kort geleden nog eens ergens gehoord waar men zei dat de situatie van de Hof van Eden weer hersteld wordt. Dan denk ik, wat vervelend nou, want ik hou helemaal niet van tuinieren. En de opdracht van de mens was toch de Hof te bouwen en die te bewaren. Dus ik zie me de hele dag al achter de Black & Decker aanlopen. Maar, nou ja, hoe dat ook zij. Mensen denken dat, maar het is niet waar. Dat is niet wat de schrift leert. God herstelt niet het oude, maar God brengt iets beters in de plaats van het oude. Hij doet meer dan dat. Dat is niet wat wij uitgevonden hebben. Dat is ook niet wat wij gewenst hebben of zo. Integendeel. Voor ons als zondaren en daarom sterfelijke mensen is het voldoende dat wij verlost worden van de zonde en van de dood. Die twee dingen horen bij elkaar. De zonde en de dood heersen namelijk samen over deze oude schepping. Het zou voldoende zijn voor ons als God die macht, die tegenstander, zou wegdoen. En hij doet dat ook, maar hij doet meer. Hij maakt namelijk een nieuwe schepping. Ik had bijna gezegd namelijk straks dat het mij genoeg geweest zou zijn als God de situatie van Adam hersteld zou hebben. Maar dat is natuurlijk niet waar, want u weet wat de schrift leert over Adam. Die was immers geformeerd toch uit een gevallen wereld en daarom ging het daarna ook zoveel fout. Of je het nou gelooft of niet, laat ik maar in het midden. Maar ik ben van mening dat de schrift dat inderdaad leert. Zo'n herstel, daar hebben we geen belang bij. Toch niet. God maakt dan ook een nieuwe schepping ter vervanging van het oude. En dan zeg ik maar, nou, dan zou het mij genoeg geweest zijn te mogen leven straks op die nieuwe schepping. Te mogen opstaan op de jongste dag. He? Als je nou toch een gevallen zondaar bent en sterfelijk, is het toch voldoende als je de garantie meekrijgt dat je ooit op die jongste dag, wanneer dan ook, zult opstaan en dan inderdaad die nieuwe schepping, die nieuwe aarde zult binnengaan en daarop zult wonen. En er zijn inderdaad gelovigen aan wie deze dingen beloofd zijn. Maar niet in onze bedeling. Daar gaat het me nou maar om. Wat ons beloofd is in deze bedeling is niet een nieuwe aarde, maar nog meer dan dat. Dus net wel niet het herstel van het oude, ook niet een nieuwe, maar nog meer. Namelijk wat ons in onze bedeling beloofd is, is namelijk een burgerschap, een positie, maar ook inderdaad een verblijf in de hemel. Let wel, niet deze oude hemelen, maar inderdaad een nieuwe. Want God maakt een nieuwe schepping. Let wel, er staat, God maakt nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En wat aan ons beloofd is, is dat wij inderdaad de eeuwigheid zullen binnengaan en zullen leven in die nieuwe hemel. Niet op een nieuwe aarde, maar in die nieuwe hemel. Op de aarde leven ook gelovigen, dat is waar, maar die zijn dan toch niet uit deze tegenwoordige bedeling afkomstig. En dat is de volgende vraag. De vraag die Paulus stelt is eigenlijk, waarom doet God dat? Of waartoe doet hij dat? Wat voor doel dient dat nu? Waarom zou God dat doen? Waarom zou God de zondaar niet alleen herstellen tot de zondeloze en onsterfelijke positie en desnoods in de nieuwe schepping, maar waarom zou God die zondaar van zijn aardse positie verheffen en plaatsen, notabene niet zomaar in de hemel, maar zelfs aan zijn rechterhand en vereenzelvigen met Christus? Waarom doet God dat? Want hij doet dat niet zomaar. Hij heeft daar een plan mee, gelukkig. En dat plan, dat wordt hier in het kort samengevat. Waarom heeft God ons, die geloven, nu in deze bedeling een plaats gegeven, nu zeg ik nog een keer, in de hemel? Want die plaats hebben we al. Waarom heeft God ons dat hemelse burgerschap gegeven? Niet omdat wij erom gevraagd hadden, want dat is niet zo. Dat zou in onze harten niet opgeklommen zijn, zegt in dat verband 1 Korinthe 2. Nee, waarom doet God dat? Wel, dat staat in vers 7. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En de gedachte daarbij is een heel eenvoudige, dat is helemaal niet moeilijk uit te leggen. De gedachte is namelijk dat God ons tot die hoge positie verheft en verheven heeft. Niet omdat wij dat zo leuk vinden, maar omdat God daardoor de rijkdom van zijn genade en de rijkdom van zijn goede tierenheid over ons bewijst. Wat ons namelijk geleerd wordt, is dat God ons van die verloren, zondige positie verheft tot aan zijn rechterhand, tot de hoogste plaats die er maar is, want dat staat een paar versen eerder nog in Efeze 1. En hij doet dat om te laten zien dat hij inderdaad barmhartig en goedertieren is. En hij doet dat dus om te betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Want zo staat het hier in 2 vers 7. Ik heb het al vaker gezegd, er is me nog steeds geen betere voorbeeld te binnen geschoten. Het verhaal is namelijk nog steeds dat als ze u in de hemel tegenkomen laten en ik vraag dan, wat doet die figuur daar? Ja, dan is het antwoord, hij staat daar, hij is daar, als de uitbeelding van wat Gods genade vermocht. Want zo iemand, u en ik, wel, wij komen daar niet op grond van eigen verdiensten, ook niet omdat we hier als gelovigen vervolgens zo goed onze best gedaan hebben en zo goed gewerkt hebben enzovoorts. Hè. Wij zijn daar alleen maar als resultaat van Gods genade. Anders absoluut niks. Nee, dat is niet veel. Ik zeg het altijd zo, dat als er iets maar van ons bij zou zijn, als wij er maar iets voor gedaan zouden hebben om die positie te verwerven, dan zouden we ongeschikt zijn voor het doel waartoe God ons die plaats gegeven heeft. Het gaat juist in onze bedeling. Wel, dat is niet een Israëls historie, dat is alleen onze bedeling. Degene die daarin tot geloof komen, die heeft God uitverkoren omdat ze de eersten zijn die delen in de opstanding van Christus. Wel, heeft hen uitverkoren als eerstgeborenen om hen dat eerstgeboorterecht te geven, een dubbeldeel te geven en daarom een plaats te geven. Niet alleen een nieuwe aarde, maar bovenal een plaats in een nieuwe hemel. Dat is het dubbele deel van de eerstgeborenen. Want dat is wat God geeft aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is op, ofwel ingeschreven. Want we zijn daar opgeschreven. In die hemel, zegt Hebreeën 12. En God doet dat niet ter wille van ons. Want aan Abraham heeft hij dat niet gedaan. Abraham is wel een gelovige, of was een gelovige, maar leefde niet in onze bedeling. Abraham is niet beloofd een hemels vaderland. Maar Abraham is beloofd een aards vaderland en de grenzen zijn hem gewezen. En heeft in het land al gewoond zelfs, bij zijn leven. Zie. Maar het was hier op aarde. En straks wordt het dan een nieuwe aarde. Maar de positie van de gelovigen van vandaag, die gaat daar ver bovenuit. En daarbij staat voorop dat men die positie slechts ontvangt, enkel en alleen uit Gods genade. En het is ook alleen maar ter wille van die genade, opdat voor tijd en eeuwigheid vast zou staan dat God een genade God is. En je moet goed begrijpen, genade is er alleen voor zondaren. Maar in de wat verdere toekomst zijn er helemaal geen zondaren meer en is er geen zonde. En hoe kun je dan spreken over een genade God? Er zou niets zijn wat op die genade van God zou kunnen wijzen dan. Want God kan dan een genade God zijn, maar als er geen zonde is, kan hij geen genade bewijzen. Zie. En dat is de reden, met menselijke woorden uitgedrukt dan, maar dat is de reden waarom God in onze bedeling mensen zich verkiest. Zondaren die door genade en door niks anders zalig worden, uitsluitend dat, en door wie slechts God gewerkt heeft, en in wie slechts God gewerkt heeft, zodat het allemaal zijn verdiensten was, en die gelovigen die nemen hun plaats in de eeuwigheid, in de hemel zelfs, de hoogste plaats die er is, opdat ze daarmee voor altijd een soort standbeeld, een soort monument zouden zijn van de genade van God. Dus iemand ooit die genade van God in twijfel zou trekken, over enige miljoenen jaren, dan kunnen wij getuigen van de genade van God die aan ons geschied is. Dat is de gedachte. Dat wil zeggen, God heeft ons die plaats gegeven omdat Hij een werk te doen heeft. Een werk waar wij niet het voorwerp van zijn, ook niet een werk wat op ons gericht is en wat ten behoeve van ons is, hoewel het ten behoeve van ons is natuurlijk, maar het is niet het doel op zich. Het werk wat God doet in onze bedeling is namelijk het betonen van zijn genade. En het heeft zijn vervolg straks ook in de eeuwigheid. Dat blijft namelijk zo. Het werk wat God nu, maar ook in de toekomst door de gemeente doet, is niks anders dan zijn genade demonstreren. Sommigen zeggen dat is zeker de reden waarom er zoveel zonde voorkomt te midden van de gelovigen. Maar daar mag je nog wel even over nadenken nog. Maar ik meen wat ik zeg, als er geen zonde zijn, zou er geen genade zijn. Het is daarom ook dat juist in onze bedeling, dat is eigenlijk altijd zo geweest, maar in onze bedeling komt het specifiek tot uitdrukking, dat het evangelie gezonden wordt aan inderdaad zondaren en niet anders dan dat. Dat werk werd al ingezet door de Heer zelf. Niet gericht aan de wereld in het algemeen, maar aan die enkelingen, die zondaren die inderdaad tot niets in staat zijn, die zich verloren weten en die er nog zelf zullen toegeven. Als ze al zalig worden, kan het alleen zijn door de genade van God. Waar heb ik dat meer gehoord? Niet zo lang geleden heb ik dat gehoord en daar hebben we zelf maar aan toegevoegd dat er dan toch ook in de Bijbel staat dat de genade, de zaligmakende genade Gods verschenen is, niet verschijnen zal aan de uitverkorenen, maar verschenen is aan alle mensen. Want dat staat wel degelijk in de brief aan Titus. Zie, die genade is voor iedereen. Maar het blijft natuurlijk toch zo dat slechts zondaar veroordeelde mensen in staat zijn om een beroep te doen op die genade van God. Iemand die niet veroordeeld is en zich geen zondaar weet, zal ook niet bereid zijn genade aan te pakken. Waarom dan? Waarom zou hij genade aanvaarden? Waarom heeft hij gratie nodig als hij zich niet als een zondaar of als misdadiger ziet? Maar het punt is natuurlijk gewoon dat genade uitsluitend bestemd is voor geoordeelde, gevonniste zondaren, misdadigers. En dat zijn wij dus. En aan hen wordt genade bewezen, opdat vast zou staan dat er niets anders kan zijn dan slechts de genade van God. En God doet dat, niet om ons te redden, want het had ook anders gekund, maar God doet dat nu in deze bedeling slechts uitsluitend op deze bijzondere wijze, om zijn genade te betonen, en er staat erbij in vers 7, in de toekomende eeuwen. Dat wil zeggen dat het een zaak is met het oog op de toekomst. Maar dat mag onze ogen er niet voor sluiten dat de toekomende eeuwen een uitdrukking is die een onderverdeling maakt in de toekomende eeuw. Kortom, er had ook gewoon kunnen staan toekomende eeuw. Maar de toekomende eeuw is niks anders dan het koninkrijk van Christus zelf. Ik ga dat nou ook verder niet uitleggen. Maar de toekomende eeuw is feitelijk al begonnen bij de opstanding van Christus. De toekomende eeuw is namelijk de eeuw van de nieuwe schepping. En die begint bij de eersteling van die nieuwe schepping, namelijk Christus zelf. Wij zijn namelijk al getrokken uit de tegenwoordige eeuw, de tegenwoordige boze eeuw, zegt Galaten 1 vers 4. En we zijn overgeplaatst, overgeplant naar het licht of anders naar het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, zegt de schrift. En dat betekent gewoon dat koninkrijk waarin wij leven, het verborgen koninkrijk waarvan we deel uitmaken, in feite ook gewoon genoemd kan worden de toekomende eeuw. Zodat het hier niet alleen gaat om vanaf nu nog toekomende dingen, maar het gaat om dingen die van oudsher toekomstig geweest zijn, maar die inmiddels begonnen zijn sinds de opstanding van Christus. Het gaat dus wel degelijk om het heden. Wij leven namelijk al in de toekomende eeuw en daarom zijn deze dingen ook op onze dagen van toepassing. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, dat wil zeggen nu al, nu we nog in een verborgen koninkrijk, in een verborgen eeuw eigenlijk leven, maar straks ook wanneer die eeuw zal geopenbaard worden, opdat hij zou betonen, dat wil zeggen opdat hij werk zou doen, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom van zijn genade. Let wel, hij gaat niet betonen het resultaat van ons geloof of iets dergelijks. Laat staan het resultaat van onze werken, want daar gaat het allemaal niet over. Hij gaat betonen, laten zien, betekent dat gewoon. Hij gaat laten zien wat zijn genade vermocht. En daartoe zijn wij geroepen. En dat betekent dat ik nog eens een keer kan herhalen nu, dat wij inderdaad niet geroepen zijn om te werken. Als je het zo zegt, hè, dan zeg ik nee, we zijn niet geroepen om te werken. Dat bestaat namelijk niet. Onze roeping is in de eerste plaats opdat God zijn werk in ons en door ons zou doen. Uit genade zijt gij zalig geworden. En die genade is bepalend voor onze positie en voor het doel van onze roeping en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, hij doet wat wij niet. Hij zal betonen door ons. Het staat niet opdat wij zouden betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn en genade. Als het er zou staan, zou het niet eens opvallen, hè? Als het zou kunnen. Hè? Maar er staat opdat hij zou betonen. Het is ook niet een opdracht aan ons dat wij dat zouden doen. Integendeel, het is de vaststelling van het feit dat hij dat zal doen. Het is zelfs zo sterk dat als wij niet bereid zijn op enige wijze ons te onderwerpen als gelovigen verder aan de leiding van Christus en de leiding van de Geest in ons leven, dan nog blijven wij uitermate geschikt om te fungeren als een toonbeeld van Gods genade. Want hoewel we niet geleefd hebben in de praktijk uit de kracht van het woord en uit de geestelijke dingen, zal blijken dat we toch die positie in de hemel innemen en ook zullen innemen. En dan blijkt eens te meer dat het niet het resultaat kan zijn van onze goede wil of onze goede werk of onze goede levenswandel enzovoorts. Ja. Maar kan het niet zijn. Het kan dus alleen maar Gods genade zijn. En als aan de andere kant wij wel gewandeld hebben in overeenstemming met zijn wil en ons overgegeven hebben aan zijn leiding, als onze levens wel hebben vrucht gedragen, dan blijft het zo dat dat ook alleen maar kan omdat God in ons gewerkt heeft, want van onszelf konden we dat niet. Zodat we dan ook uitnemend geschikt zijn opdat de rijkdom van Gods genade door ons gedemonstreerd zou worden. Dat wil zeggen, hoe dat ook met ons verder loopt en of wij al of niet gewillig zijn om ons te onderwerpen aan, laten we zeggen, de heerschappij van Christus in ons leven. Het maakt voor dit principe niet uit. God bereikt toch zijn doel met ons, want het gaat om de demonstratie van zijn genade. Zie? Als er geen werken zijn, wel, dan is het Gods genade in ons geweest. Zijn die werken er wel, dan is het Gods genade geweest, waardoor die werken tot stand gekomen zijn. Zo zegt Paulus dat toch? Door genade ben ik wat ik ben. En hij beschouwt het als een genade, dat hij mag werken voor de Heer. Wat is dan ook het werk van de Heer door hem? Nou, hoe dat ook zij, het gaat er dus om dat wij als gelovigen geroepen zijn om ingeschakeld te worden in het werk van God. Maar het blijft een werk wat hij doet. En dat werk is het betonen van zijn genade. Moet je luisteren. Als wij uitgaan om het evangelie te prediken, wat doen we dan? Dat is makkelijk. Dan prediken wij, als het tenminste echt het evangelie is, dan prediken wij de rijkdom van zijn genade. Toch? Dan prediken we dat de zaligmakende genade Gods aan alle mensen verschenen is. En dat men die genade mag en zelfs moet aanvaarden om behouden te worden. Dat gaat alleen maar om de genade van Christus. De genade van God in Christus. En wanneer wij ons bezighouden met de bestudering van de schrift, wat doen we dan? Nou, precies hetzelfde. Het spreken van de genade Gods. Want die genade van God wordt gedemonstreerd, laten we maar zeggen, op alle bladzijden van de Bijbel. Het spreekt over wat God doet. Niet op grond van wat de mens doet, maar op grond van zijn barmhartigheid, zijn goede tierenheid, zijn liefde enzovoort. Het gaat altijd om zijn genade. Waarmee wij ons ook bezighouden, waaruit onze taak ook mag bestaan, heeft altijd te maken met de demonstratie van Gods genade. En daarom staat er ook vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden. Je kunt zo'n vers ook anders vertalen, dan lees je gewoon, daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Namelijk vanwege dat voorgaande. Waarom zijn wij uit genade zalig geworden? Wel opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijn genade. Daarom zijn wij uit genade zalig geworden. Hier wordt niet het evangelie gepredikt. Hier staat niet hoe een mens behouden of zalig moet worden. Hier staat dat iemand die behouden geworden is, die is uit genade zalig geworden. Niet als iets nieuws, maar er staat, hij is uit genade zalig geworden omdat God zijn genade wil betonen door die gelovigen. En in die gelovigen. Daarom is dat zo. Het is niet een nieuw feit, een nieuwe leer met betrekking tot de zaligheid als zodanig. Maar het is een uiteenzetting over de roeping van de gelovigen. Waarom neemt hij die plaats in? Waarom heeft God hem opgewekt en gezet in de hemel? En waarom heeft hij dat uit genade gedaan? Wel, opdat hij zijn werk zou doen. Niet alleen nu, maar tot in eeuwigheid, want daar komt het op neer. Om zijn genade te betonen. En ik moet u zeggen, dat werkt zeer verlammend op de werkzaamheden van de mens in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder. God heeft gezegd dat hij doen zou, en zo is het ook. Onze eigen plannenmakerij mag dan zeker nut hebben, maar het blijft altijd ondergeschikt aan het werk wat God doet. En wij, als wij bereid zijn om ons in zijn werk te laten inschakelen, betekent dat het God ook ongetwijfeld onze plannen zal aanpassen aan de zijne. Dat is geen schande, dat is niet een kwestie van mislukken van onze kant of iets dergelijks, maar alles gaat bij ons altijd deo volente. Dus zo God het wil. Het blijft dus zo dat alles wat een gelovige doet altijd onderworpen blijft aan de wil van God. Vandaar dat het er naar de wereld toe uitziet soms dat de gelovige maar een beetje aanrommelt. Ik vertel het netjes, want de uitspraak was van een meneer Appel. Hij zei netjes, ik rommel maar wat aan. En wat daarna tot stand kwam, noemde hij een creatie. Want dan bracht het meer geld op. Maar daar gaat het nou niet over. He? Maar voor velen ziet het eruit alsof een gelovige ook zo leeft. Hij rommelt maar wat aan. En toch is dat niet het geval. Een gelovige onderwerpt zich, als het goed is, aan de wil van God. En daarom is het wat moeilijk om een lange termijn planning te doen. Maar wij gebruiken gewoon de kansen die ons gegeven worden. En voor die kansen maken we eventueel plannen. Dat moet wel eens, want je moet toch, als je tussen de middag soep wil verkopen, dan moet je natuurlijk wel van tevoren die soep maken. Niet te lang van tevoren, anders wordt ze zuur. We zijn nou 4 jaar verder en we weten nou hoe zoiets werkt. Goed. Maar meer zal ik niet uit de keuken klappen. He, maar er zijn van die kleine dingen, die moet je plannen. Maar verder ook niet, omdat de rest ligt altijd in de hand van de Heer. En ons is het slechts gegeven om gebruik te maken van de kansen, de mogelijkheden die ons geboden worden. En wie die kansen ons biedt, daar kunnen we wel over filosoferen, maar het doet niks te zaken. Als ze er zijn, grijpen wij ze. He? Dat is de Bijbelse gedachte. Nou, ik ga daar verder niet op in. Ik lees maar even verder. Vers 8 zegt, want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat betekent hetzelfde als daarom of vanwege het voorgaande zijt gij uit genade zalig geworden. Nogmaals, het is niet wat nieuws, maar hier wordt verklaard waarom het nou net zo is. Waarom het uit genade is en niet uit onszelf en ook niet uit onze werken. Vers 8 zegt nog, en dat niet uit u. En vers 9 zegt, en niet uit de werken, niet uit uw werken uiteraard. Dat niet uit u, met de toevoeging het is Gods gave. Ik ga het ook niet uitgebreid uitleggen, maar ik zeg hem even bij dat in het Nederlands is het niet goed te zien, maar in het Grieks is heel duidelijk dat die uitspraak niet slaat op geloof, maar slaat op zalig worden. Men is namelijk niet uit zichzelf zalig geworden, maar de zaligheid is Gods gave. En het slaat niet op geloof. Dat kan taalkundig, grammaticaal of hoe het maar heten mag, niet. Maar goed, daar heb ik het een andere keer wel weer verder over. Want ik zeg het even met opzet, want sommigen zeggen, ja, geloof moet je gegeven worden. En dat is het meest verlammende wat er is, natuurlijk. Want de mens hoeft weliswaar niet te werken, maar hij moet wel geloven. En geloof is niet een gave van God. Integendeel, de zaligheid is een gave van God. En alle prediking is erop gericht dat de mens tot geloof zou komen. En de verantwoordelijkheid voor geloof ligt ook niet bij God, zoals sommigen menen te moeten zeggen, maar ligt bij de mens. Uiteraard. Wat moet ik doen om behouden te worden? En Paulus zegt, geloof in de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Dat is een opdracht. Wat moet ik doen? Wel, jij moet geloven. En ik sprak er vorige week nog een die zei dat dat niet mocht. Want God moest het geven, wij mochten het niet doen. Goed, even terzijde. Geloof is dus wel degelijk de verantwoordelijkheid van de mens. En geloof is niet de gave van God. Maar geloof is uit het gehoor en gehoor is door het woord Gods. En als blijkt dat mensen niet tot geloof komen, dan is het of omdat ze daarvoor eigenwijs zijn en zichzelf niet als zondaar wensen te zien, of ze hebben het woord van God nog niet gehoord. En aan het laatste kunnen wij wat doen. Wij kunnen het hen brengen. In de hoop dat zij tot geloof zullen komen. Uiteraard. Maar goed, ik dacht dat dat wel duidelijk was. Dus er staat, uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u, want de zaligheid is niet uit ons, maar de zaligheid is uit God. Er is maar één naam gegeven onder de hemel waardoor wij moeten zalig worden. Zegt Petrus, meen ik, in Handelingen 4 of daar in de buurt. En daarom staat er ook, het is Gods gave. Want de zaligheid is immers niks anders dan het eeuwige leven. En dat is immers de genadegift Gods. Romeinen. De genade geeft Gods, is, wat is Gods gave? Wel, het eeuwig leven. Maar aan de andere plaats staat ook iets over de gave van God. Wat is de gave Gods? Juist zijn zoon, inderdaad, ja, dat is Christus zelf, maar dat is allemaal hetzelfde. Die zoon is de zaligheid, die zoon is het leven. Daarom is het door zijn naam dat wij moeten zalig worden. Zo is het, ja. En dus, vers 9, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want stel je voor dat we uitwerken, of voor een deel uitwerken, zouden zalig worden. Dan zouden wij straks in de hemel zijn en dan zouden we aangewezen worden. Kijk, dat is het beeld, dat is de uitbeelding van wat Gods genade vermocht. En dan zeggen wij, ja ho ho, want ik heb er zelf ook nog het een en ander aan bijgedragen. En dan beginnen we zelf te roemen. En dat is wat God niet gebruiken kan. Dat is in strijd met Gods doel, met ons leven, ons bestaan, met onze roeping. En daarom staat er, we zijn niet uit de werken zalig geworden, opdat we niet zouden kunnen roemen. En dat is de bedoeling. En ik denk dat zodra wij de neiging krijgen om toch wel een beetje trots te zijn op onszelf en wat wij tot stand gebracht hebben, dan toch maar enzovoorts, dat God dan meteen ingrijpt om ons terug op onze plek te zetten. Want op die manier kan hij ons niet gebruiken namelijk. We dienen ons altijd bewust te zijn dat we slechts leven uit genade, dat we geroepen zijn door genade, en dat wij, voor zover wij wat kunnen doen, is het ook doordat God in zijn genade ons daartoe de kracht en de mogelijkheid, de tijd dus ook, geeft. Dat is de gedachte. En dan komt er nog bij, dat als het al zo zal zijn dat wij iets voor God kunnen doen, als er werken zijn waarin wij betrokken raken, dan kunnen het ook alleen maar deze werken zijn. De werken namelijk van het betonen van Gods genade. Dat blijkt ook, want ik lees maar verder in vers 10, want er staat weer, want, dat betekent weer daarom, hè, op grond van het voorgaande, want wij zijn zijn maaksel. Wie heeft er dan wat gemaakt? Hij, hè? God heeft ons gemaakt in Christus, ja. Hij is dus aan het werk, God is zijn werk aan het doen. Wij zijn zijn maaksel, hij heeft ons dus gemaakt tot wat wij nu zijn als gelovigen. Hij heeft ons getrokken uit het modderig slijk, uit de ruisende kuil, uit de duisternis, uit de tegenwoordige boze eeuw, of waaruit dan ook maar, hè? Uit onze maatschap, Dat was vaders huis en zijn dus land en dat soort dingen meer. Er waren nog een paar dingen, ben ik even vergeten. Maar hij heeft ons daar allemaal uit Ur en zo, hè. En uit Jericho, niet te vergeten. Maar goed, we zijn er allemaal uitgehaald en hij heeft ons een nieuwe positie gegeven. En waarom heeft hij dat gedaan? En dan staat het er weer. Wij zijn namelijk zijn maaksel. Dat is hetzelfde als hij heeft ons opgewekt en gezet in de hemel. Dat is hetzelfde, hè. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen. Want het is inderdaad een schepping waar het over gaat. Hij heeft het niet alleen zomaar gemaakt. Hij heeft ons geschapen. Nee, niet in Adam, maar in Christus Jezus staat er. Zodat het hier inderdaad niet gaat om een oude schepping. Het gaat niet om wie wij zijn van nature. Hier gaat het niet over de roeping van de natuurlijke mens. Hier gaat het over de roeping van de gelovige. Er staat, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Wat vooral door de naam Christus voorop staat. Er kan geen twijfel over bestaan, dus dat het gaat om de geestelijke dingen. En om een nieuwe schepping. In hem dus zijn wij geschapen, zijn wij zijn maaksel. Het werk zijn er handen geworden. En dan staat er dat we dat zijn tot, dat geeft het doel aan, hè, waar het toe leidt, tot goede werken. Waarom heeft God ons tot deze nieuwe schepselen gemaakt? Wel, het antwoord is nu nog alleen tot goede werken. Ja, ja, maar dan wordt het spannend. He? Tot goede werken. Welke goede werken? He? Welke zijn die goede werken? Nou, dat zijn die werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Hè? En dan krijgen we dus weer de vraag, welke werken? Nou, dan zal ik maar alleen maar zeggen, die werken die God dus doet. Want eigenaardig is natuurlijk, hier wordt gesproken over werken. Hier wordt gezegd dat de gelovige geschapen is in Christus Jezus tot goede werken. Maar er staat niet dat hij die werken moet doen. Of dat hij die werken zou werken. Integendeel, het is zelfs in strijd met het hele schriftgedeelte. Het schriftgedeelte zegt juist dat wij uit genade zijn zalig geworden en dat we voor de toekomende eeuwen bestemd zijn opdat die genade door ons of via ons betoond zou worden. Dat wil zeggen, God zal zijn genade door ons betonen. En dan kan je natuurlijk niet ineens een draai maken en zeggen, en nou moeten we dus toch, nu we uit genade zalig zijn, ineens hard aan het werk. En dat staat er ook niet. Wat er staat is dat God ons gemaakt heeft, namelijk heeft opgewekt en gezet in de hemel, met het oog op goede werken die hij tevoren bepaald had, die hij voorbereid had, die hij dus tevoren bereid had, want dat is het, hè. Voorbereid is gewoon tevoren gereed maken. Die werken lagen al klaar, niet opdat wij ze zouden doen, maar opdat hij ze zou doen door ons, uiteraard. Want de werken lagen er al. En waarom heeft hij ze dan slechts voorbereid en niet gedaan? Eenvoudig omdat dat wachtte op onze roeping. Op de roeping van de gemeente. Het zijn die werken die God tevoren bepaald had. Werken die verband zouden houden met de roeping van de gemeente uit Joden en Heiden gedurende de vijfde bedeling. Gedurende het verborgen koninkrijk van Christus, of hoe je dat maar zegt. Die werken zouden pas door die gemeente van die bedeling gedaan kunnen worden. Daarvoor leefde Israël onder de wet en was er sprake van heerschappij van de wet. Dat is niet geschikt om daardoor genade te demonstreren, dus in strijd met het principe van de wet. Maar nadat de wet vervuld is, komt het tegenovergestelde principe aan door het beginsel namelijk van de genade. En dat is waar God mee werkt in onze bedeling. En dat heeft hij tevoren zo geregeld. En de bedoeling is dat God dat werk doet en hij doet het ook uiteraard. En bovendien is de bedoeling dat wij, die zijn maaksel zijn, in overeenstemming met die werken zouden wandelen. Dat betekent gewoon dat wij zodanig zouden wandelen dat God die werken ook in ons en via ons of door ons zou kunnen doen, ook vandaag, ook nu. De vraag is dan ook of wij ons in datzelfde werk ook in de praktijk laten betrekken. Kijk, als we het eenmaal tot geloof gekomen zijn, dan is het natuurlijk zo dat we erin betrokken zijn. Maar daarna is het zo dat nu we erin betrokken zijn, dat wij onszelf ook beschikbaar stellen dat God zoveel mogelijk dat werk door ons zou doen. Daarom staat er dat wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke niet wij, maar hij voorbereid heeft. Hij was degene die plannen maakte, niet wij. Zijn werken die hij voorbereid heeft, opdat wij dezelfde zouden doen? Nee, dat staat er niet. En ik zeg altijd maar zo, als het ooit de gedachte is in de Bijbel dat wij werken zouden doen die God heeft voorbereid, zou het toch hier moeten staan. Maar in plaats daarvan vinden we een heel andere zinswending. Er staat namelijk, opdat wij in die werken zouden wandelen. En in betekent altijd zoveel als betrokken met of verbonden met. En de betekenis is uit het verband duidelijk. De bedoeling is dat God zijn werk tot betoning van zijn genade in ons zou doen. En de bedoeling is dat wij ons daartoe laten gebruiken. En dan maken we een grote stap naar Efeze 4. Want daar staat inderdaad dat God bezig is met een werk. En hij heeft daar ook bepaalde gelovigen voor ingeschakeld. Bijvoorbeeld in vers 11. Apostelen. God heeft namelijk sommigen gesteld tot apostelen. Dat is in het verleden trouwens hoor. En sommigen tot profeten. Het werk van de profeten is inmiddels ook al voltooid. En God heeft sommigen gesteld tot evangelisten. Dat zijn de predikers van Gods genade. Aan zondaren die dat nodig hebben. En heeft sommigen gesteld tot herders, namelijk leraars. Uiteraard, maar dat is precies hetzelfde. Het gaat om de uiteenzetting van wat Gods genade doet. En met name in onze tegenwoordige bedeling. Want daar dient uiteraard de klemtoon op te liggen. Vroeger hadden we daar een uitdrukking voor in onze kringen. Dat heet tegenwoordige waarheid. Je hebt allerlei waarheid in de Bijbel, maar je hebt ook tegenwoordige waarheid. De term is, dacht ik, van broeder Klaas Roosendaal, als ik het goed heb. Tegenwoordige waarheid was de term die hij gebruikte voor de dingen die met onze bedeling samenhangen, rechtstreeks. En tegenwoordige waarheid is uiteraard voor ons ook het belangrijkste. Dat is inderdaad zo. En de tegenwoordige waarheid is de heerschappij van Gods genade. En zo zijn we weer rond. Nou, voor dat doel gebruikt God de gemeente als zodanig. Dat hebben we gezien zojuist in hoofdstuk 2. Daar komen we net vandaan. En hier in hoofdstuk 4 wordt uiteengezet dat ook binnen die gemeente dat er verschil bestaat. Dat wil zeggen, niet elke gelovige, laat ik het anders zeggen, elke gelovige neemt officieel wel dezelfde plaats in de hemel, in Christus. Maar ten opzichte van elkaar is de positie nogal eens verschillend. Want ook binnen de gemeente hebben we natuurlijk te maken met gelovigen die wat meer verantwoordelijkheden dragen dan de anderen enzovoorts. Maar hoe het ook zij, die apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, of ook wel opzieners, of ook wel rentmeesters, of hoe ze maar genoemd worden allemaal, oudsten, diakenen of weet je veel, die zijn er allemaal tot opbouw van die gemeente. En die gemeente als zodanig is er uiteraard, in het algemeen gesproken, tot betoning van Gods genade. Dus wat er ook gebeurt te midden van de gelovigen, het dient allemaal dat één en hetzelfde doel. Het gaat om de demonstratie van de uitnemende rijkdom van Gods genade. Alle werk wat er gedaan wordt door gelovigen en in de naam des Heren behoort daar dus aan ondergeschikt te zijn en hoort dus datzelfde doel te hebben. De betoning van Gods genade. En alle werk wat dat niet als doel heeft, is niet het werk Gods. Dat soort werk is overigens niet verboden, hè? Maar het is niet het werk Gods en daar gaat het maar om. En datzelfde geldt dan voor de werkers. De werkers waar we eigenlijk over moeten spreken nu zijn diegenen die betrokken zijn in dit werk. Het werk van de betoning van Gods genade. Dat is ook de reden waarom we ons de afgelopen zomer toch wel enigszins hebben opgewonden. Zei het dan met een glimlach. Maar ons hebben opgewonden toen we het hier hadden over diegenen die proberen de wet in ere te herstellen en toe te passen hier met name in Nederland en zeker over de gelovigen in Nederland. Het is lijnrecht in strijd met Gods doel met de gelovigen van vandaag. Het is niet gewoon maar een zijlijn of zo van het is aardig, maar goed, ieder doet maar wat, hè? De een dit en de ander dat. Nee, het is lijnrecht in strijd met wat God zelf in onze tegenwoordige bedeling doet. Niet de handhaving of prediking van de wet, maar in tegendeel de betoning van zijn genade. Dat is de gedachte. En nogmaals, alle werk en alle werkers horen daaraan ondergeschikt te zijn. Al het werk samen, Efeze 4, heeft tot doel, vers 12, de volmaking der heiligen tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Ik lees het vers nu zonder commentaar, want vanmorgen is er commentaar opgegeven. Maar het betekent dat het werk gericht is op de voltooiing, de vervulling, de bereiding, de groei, de opbouw dus van de gemeente. En ik eindig met opzet met het woord opbouw, want opbouw, dat is inderdaad de bouw van een huis. En daar gaat het om. God is namelijk degene die het huis bouwt en heeft met het huis een bepaald doel. Daar hoort wat in, daar hoort wat in te wonen enzovoort. Het huis staat er ter demonstratie. Waarom dacht hij dat er een tempel staat in oud-testamentische tijden? Omdat God een dak boven het hoofd moet hebben en mensen dat moeten bouwen. Nee, zegt Paulus, God heeft dat niet voor nodig. Dat mensen hem iets aanbieden of een huis voor hem bouwen of iets dergelijks. Dat is nergens voor nodig. God zelf is namelijk degene die het huis bouwt. Waarom staat er dan toch zo'n tempel? Wel omdat het een uitbeelding, een demonstratie is van God zelf, van Christus en van het werk wat hij doet. Zie? Het is een betonen naar buitenuit van overigens onzienlijke geestelijke dingen. En zo is het met de gemeente in zekere zin ook. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar de gemeente is wel deel geroepen opdat God zich via de gemeente zou openbaren. Ik hoop niet dat u meer van het woord maakt dan ik nou bedoel. Maar het is toch zo dat als God dan al spreekt in de wereld vandaag de dag, en voor zover hij spreekt in de wereld, is het echt alleen door de gemeente. Een andere weg is het niet. En bovendien moet u goed begrijpen dat de uiteindelijke roeping van de gemeente niet ligt in onze dagen hier op aarde, gelukkig niet. Maar de uiteindelijke roeping van de gemeente ligt in de eeuwigheid en de Heer zal zich wel degelijk via die gemeente bekendmaken. Ook wij zullen geopenbaard worden met Christus in heerlijkheid. En onder openbaren dient u dan maar te verstaan deze keer dat God er zich dooruit veruiterlijkt, naar buiten treedt. En dat doet hij wel degelijk via de gemeente. Die speelt daar een rol in. En welke rol dat precies is, daar gaat het dan verder niet om. Maar niettemin is het zo. En daarom wordt in onze dagen deze gemeente gebouwd. Hij bestaat al natuurlijk, maar hij wordt ook nog opgebouwd. En alle werk van God in onze dagen is een werk tot opbouw, tot stichting van die gemeente. Of het is een werk wat God door die gemeente doet, namelijk het betonen van zijn genade. En in werkelijkheid zijn het geen twee dingen, maar dat is hetzelfde. Nogmaals dan, nu in één keer. Het enige wat God vandaag aan de dag doet, is de roeping van de gemeente tot betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Anders niks. Niet de bekering van de wereld, niet de verbetering van de wereld. Zelfs niet de verbetering van de gelovigen, maar slechts de demonstratie van Gods genade. En daar gaat het om. Dus geen wonder dat buitenstaanders, ongelovigen, de wereld in het algemeen daar zo'n hekel aan heeft. He? Want het heeft geen raakvlakken met elkaar. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Gods doel van dag de dag is niet een werk ten behoeve van de wereld. De wereld plukt er ook de vruchten niet van. Dat is tenminste niet de bedoeling. Het gaat erom dat hij zelf daar de vruchten van plukt, uiteraard. En dat is de bedoeling van alle werk wat ook binnen de gemeente door de werkers gedaan zal worden. Die werkers, daar zullen we het dus over hebben. Hier wordt gesproken over werkers onder het woord apostelen. In vers 11 is dat. Het kan toch niet ontkend worden dat apostelen inderdaad werkers zijn en betrokken zijn in het werk van de Heer. Als wij het dus hebben over werkers, bedoelen we dus mensen die betrokken zijn in het werk van de Heer. Ik hoop dat dat duidelijk is langzamerhand. Hè? Nou, een apostel, ze hebben dat woord niet vertaald, terecht trouwens. Het is makkelijk te vertalen, het betekent gewoon een gezondene. Maar zelfs de vertalers hebben in de tijd gemerkt dat het woord niet alleen die gewone Griekse betekenis heeft, maar dat het woord slechts wordt toegepast op diegenen die door de Heere Jezus zelf gezonden zijn. Ik laat met opzet het woord Christus even weg. De gedachte is namelijk dat apostelen de Heer zelf gekend hebben, ontmoet hebben. Dat over één keer is overigens genoeg, maar niettemin hebben ze de Heer van aangezicht tot aangezicht ontmoet. Dat gold dus ook inderdaad voor Paulus en zelfs voor Jacobus. Maar omdat het woord zo'n specifieke betekenis heeft, hebben de vertalers het niet vertaald. Maar goed, een apostel is dus iemand die door Jezus zelf gezonden is. Wel, wij kennen die apostel dus niet meer, dat is duidelijk dan. Hè? Wij kennen die niet meer, maar ze hebben hun taak gedaan. Dat kan ook niet anders, want er staat in de schrift dat het fundament gelegd is door de apostelen en profeten. Dat is Efeze 2 vers 20. Dat de gemeente als huis gebouwd wordt op het fundament der apostelen en profeten. Wel, het zal duidelijk zijn, apostelen en profeten zijn niet het fundament, maar zij zijn de fundamentleggers. Dat kan ook niet anders, want in 1 Korinthe 3 zegt Paulus dat hij zelf fundament gelegd heeft. En niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is. He? Dus het fundament werd gelegd door apostelen en profeten. Dat verklaart waarom wij ook geen apostelen meer hebben. En waarom wij ook geen profeten meer kennen vandaag aan de dag. Begrijpt u me goed? Wij kennen natuurlijk wel mensen die zich daarvoor uitgeven. Maar dat is nou ons onderwerp dus weer niet. Hè? Het gaat erom dat ze er werkelijk niet zijn. God geeft geen profeten. Profeten zijn in Bijbelse zin mensen die rechtstreeks het woord van God ontvangen en doorgeven. Let wel, rechtstreeks. Niet via de schriften, maar rechtstreeks. En dat gebeurt vandaag aan de dag niet, want God spreekt niet rechtstreeks. Maar hij spreekt via het woord. En dus spreekt God niet meer via profeten, maar via evangelisten en herders en leraars. Want dat is dan wat volgt. Immers, de apostelen en profeten, die hebben hun taak gedaan. De apostelen waren de rechtstreekse opvolgers van de Heer Jezus om het verband te leggen van het oude naar het nieuwe verbond. Dat was hun roeping. En de profeten hadden tot taak die dingen bekend te maken die nog bekendgemaakt moesten worden. En als alles bekendgemaakt is, dan hoeft er niet meer bekendgemaakt te worden. En als alles geprofeteerd is en het dus niet meer ten dele geprofeteerd wordt, maar als alles geprofeteerd is, zijn er dus geen profeten meer. Dat was 1 Korinthe 13. Ja, dat staat daar, hè. En vandaar dat apostelen en profeten hier in Efeze 2 genoemd worden als de fundamentleggers. Het fundament der apostelen en profeten. Wel, het fundament is al eeuwen geleden gelegd, dat hoeft vandaag niet meer. Dat ligt er namelijk al. En wij beroepen ons op diezelfde apostelen en profeten, omdat we hun brieven hebben. We weten wat er gezegd is, we weten wie de gezonden waren en met welke opdrachten enzovoort. We weten ook wat er geprofeteerd is. En daarna eindigt het boek en zegt wie er wat afdoet, die zijn vervloekt. En wie er wat aan toevoegt, die zijn vervloekt. En dus geen apostelen en profeten meer vandaag aan de dag. Dat is heel eenvoudig. Nou, dan gaan we verder. Apostelen dus, die rechtstreeks van God gezonden waren. Er waren profeten die rechtstreeks het woord van God brachten. Het zal duidelijk zijn dat die profeten inderdaad ook beschouwd werden als mensen die nogal strijd, nogal onenigheid teweeg brachten. Dat kan ook weer niet anders. Want overal waar een woord komt, wekt het reactie op. En als het dat niet opwekt, is het woord gewoon niet gekomen. Dat kan ook, hè. Ja. Maar waar het woord komt, worden mensen voor een keuze geplaatst. Worden ze verantwoordelijk gesteld. Worden ze in ieder geval voor de keuze geplaatst om het woord te geloven of niet. Daarmee ontstaat de strijd. Waar moet u eens opletten? De profeten brachten het woord van God rechtstreeks. Maar daarna worden genoemd evangelisten. Dat zijn diegenen die het woord van God bekend maakten aan diegenen die het helemaal niet kenden. Die het evangelie dus ook niet kenden, uiteraard. Zij brachten het evangelie. Leuk, hè? Het evangelie. Nogmaals, dat is niet de wet, want dat is geen evangelie. Nee, want de wet is een juk. En een vloek. En dus de prediking van de wet kan nooit een evangelie zijn, want evangelie is een blijde boodschap. Makkelijk, hè? Goed, dus evangelisten die brachten het woord van God, wat immers een kracht Gods, daar staat het, die een kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Zie je hoe krachtig het woord is, het is alleen krachtig voor degene die het aanvaardt, uiteraard, want die heeft er wat aan. Dus wat evangelisten doen, het woord brengen, en daarna hebben we de leraars, zal ik maar zeggen. Herders en leraars, maar dat is uiteraard hetzelfde. Het woord herder wordt in overdrachtelijke betekenis gebruikt. En het is illustratief voor het begrip leraar. Een leraar doet namelijk wat een herder doet, de kudde brengen bij het voer. En het voer is dus niks anders dan het woord. Wat de leraar dus doet, ligt in het vervolg van wat de evangelist doet. De evangelist brengt de boodschap naar buiten uit, van de gemeente uit naar buiten, tot hen die daar niet bij horen. En zodra die anderen wel bij de gemeente horen, gaat de taak van de evangelist niet verder, maar dan wordt het de taak van de leraar. En begrijpt u me goed, die beide taken van evangelist en leraar, die kunnen natuurlijk best in één en dezelfde persoon of gelovige aanwezig zijn. Dat is helemaal geen probleem. Maar het gaat om het verschil tussen beiden. Een leraar is iemand die onderwijst aan gelovigen. En een evangelist is iemand die onderwijst aan ongelovigen. Maar verder gaat het om precies hetzelfde. Het gaat om het woord. En een profeet doet beide vermoedelijk aan ongelovigen en gelovigen. Maar doet het niet uit het woord. Maar doet het rechtstreeks uit God. Maar in alle drie de gevallen gaat het dus om het woord Gods. Wel, dat zijn de enige uitdrukkingen die hier gebruikt worden. We kennen nog een paar van die uitdrukkingen. Je hebt bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 3 een beschrijving van een werker. 1 Timotheus 3 vers 1 staat, dit is een getrouw woord, zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft. Eigenlijk is het zo dat een opziener niet bestaat, maar iemand kan dat ambt hebben. Dat wil zeggen, iemand kan als opziener fungeren. En zodra hij niet meer opziet, dan is hij geen opziener meer. Dat is eigenlijk de gedachte, hè? Je moet dus niet denken, een opziener is iemand die moet opzien. Nee, een opziener is iemand die opziet. En als hij het niet doet, is hij geen opziener. Hè? En dat woord opziener is een beetje misleidend soms. Want het gaat er niet om dat hij omhoog kijkt. Het gaat er om dat hij toeziet. Hij ziet toe op andere gelovigen. Dat wil zeggen, hij draagt niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf. Maar hij ziet ook toe op het wel en wee. Dat wil zeggen, het geestelijke wel en wee van zijn medebroeders en zusters. Dat is wat een opziener doet. Het blijkt ook dat het precies hetzelfde is als wat de herder doet. Het gaat er niet om dat ik nou verschillende functies hier naar voren breng, want dat zijn het niet, maar het zijn verschillende beschrijvingen van dezelfde functie. Een opziener is namelijk ook een herder, of een herder is een opziener. Hij ziet namelijk toe op de kudde. Kijk toe of alles wel goed gaat, en dat niet alleen, maar hij neemt ook eventueel maatregelen wanneer dat nodig mocht zijn. Dat is de gedachte. Hij waakt dus over de kudde. Opziener is er iemand die betrokken is bij het geestelijke werk. Het werk wat God doet, inderdaad, in de gemeente. En er zijn nog meerdere woorden voor. We hebben bijvoorbeeld termen als voorganger en oudste en voorstander en hoe het maar heten mag. Maar het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal de beschrijving van de functie van de herder. Die namelijk toeziet op de kudde. Die de kudde voorgaat. Hij is dus een voorganger. Hij staat ook vooraan. Hij is dus een voorstander enzovoorts. Zie? En bovendien staat van de herder, en dan blader ik maar weer even verder naar 1 Petrus 5. Daar staat dat tot de oudste gezegd wordt, in vers 2, wijd de kudde gods, zodat je maar beziet dat de oudste een herder is. En aangezien de herder weer de leraar is, is dat dus allemaal hetzelfde. Is dus een oudste inderdaad een leraar. En omdat een herder opziet, dat wil zeggen toeziet op de kudde, en de herder dus een leraar is, is het dus de leraar die toeziet op de kudde. En hij is een oudste. Het is allemaal precies hetzelfde. Het zijn verschillende woorden, maar het is dezelfde functie. Er bestaat in de schrift niet zoiets als allerlei verschillende geestelijke ambten binnen de gemeente. Dat zijn die verschillende ambten, dat is hetzelfde. Allemaal hetzelfde, het wordt alleen op verschillende wijzen beschreven. Als een gelovige namelijk opgroeit en inderdaad zijn eigen zaakjes op orde heeft, zou ik dan willen zeggen. Maar als hij inderdaad wat meer kan dragen dan alleen de zorg voor zichzelf, laat ik het dan zo zeggen, de verantwoordelijkheid voor zichzelf, dan ziet hij ook toe op anderen en draagt hij mede verantwoordelijkheid voor anderen. Nou, dat is het. Dan heb je dus een gelovige die bezorgd is om medegelovigen enzovoorts en hen inderdaad ter hulp is en hen dus eventueel de weg wijst, want dat is wat een herder doet, en hen dus onderwijs geeft. Want ook de weg wijzen is onderwijs geven, hoor. Ja, daar binnen heb je natuurlijk heel wat gradatieverschil, maar het principe blijft hetzelfde. Nou, tot de oudste wordt dus gezegd, wij de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht. 1 Petrus 5 vers 2, dan zie je dus dat een oudste een herder is en een opziener. Zie, ik verzin dat niet, het is echt hetzelfde. Hier staan er drie termen achter elkaar. Oudste die een herder is en die een opziener is, dat die opziet of toeziet op de kudde, omdat hem dat zo voorkomt, omdat het een kans is die hij krijgt, of omdat hij daar een gelegenheid heeft, of omdat hij dat kan opbrengen, of omdat hij liefde heeft voor zijn Heer, dan wel liefde heeft voor zijn broeders of zusters. Wie zal het zeggen? Dat doet er niet toe. Als hij het maar doet vanuit zijn volvaardig gemoed, staat er. En dat gemoed staat voor het denken en dus voor de geestelijke dingen. En bovendien staat er dan nog in vers 3 dat hij dat niet moet doen als heerschappijvoerende. Dat wil zeggen, dat vind ik altijd leuk. Het woord dominee wordt altijd op twee manieren uitgelegd. Ik heb er vroeger vaak naar gevraagd. Wat is dat eigenlijk zo? Want ik wist niet wat een dominee was. Het begrip werd er uitgelegd van een dominee is een herder. Zo legde de dominee het zelf uit. En anderen zeiden, nee, dominee betekent een heer. Bij nader inzien heb ik geleerd dat zelfs in het Nederlands dat eigenlijk hetzelfde is. Want een herder is natuurlijk een heer. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. He? Maar het woord heer wordt dan gebruikt in de negatieve betekenis, namelijk hij heeft heerschappij over de kerk. He? ze moeten doen wat hij zegt. Hè? En als zij langskomt, moeten ze hem vriendelijk groeten. En in de supermarkt, waar hij natuurlijk nooit komt. Maar dan moeten ze hem voorlaten aan de kassa en zo. En als hij van links komt, krijgt hij toch voorrang. Maar u begrijpt wat ik het over heb. Dat is heerschappij. Maar aan de andere kant zegt men dominee, ja, dat woord betekent herder. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Alleen, ik denk altijd aan het begrip dominant zijn en domineren. Hè? Kijk, dat is nou net wat die oudste, namelijk die herder, niet zou moeten doen. Want er staat hier, niet als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren. Hij moet dus geen heer zijn, maar hij moet een herder zijn. En hij is niet een heer, want een heer is iemand die heerschappij heeft en die jaagt de kudde op. En dat moet hij dus niet doen. Maar hij moet een herder zijn, namelijk hij moet de kudde voorgaan. Er staat er ook, nog als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En hij is een voorbeeld omdat hij de kudde voorgaat. Ze worden verondersteld hem en zijn woord, zijn stem dus, te volgen. Zodat je maar weer ziet dat die oudste is een herder, is een opziener en nu blijkt dat hij ook inderdaad een voorganger is. Dan heb je al die vier begrippen allemaal op een rijtje. Hij gaat vooraan en is daarom een voorbeeld voor de kudde. Doe maar als ik. Dat zegt Paulus in ieder geval steeds. En zo hoort het ook te zijn. Dus wij dus ons verantwoordelijk weten of achten voor andere broeders of zusters, dan heeft dat tot gevolg niet dat we hen opjagen en omdat ze dingen zouden doen die wij hen opdragen. Dus hun taken naar behoren vervullen omdat wij vinden dat ze die moeten uitvoeren, al was het maar tot hun lering enzovoort. Nee, integendeel, wij dienen hen voor te gaan en we dienen bovendien op te letten of ze ook inderdaad wel volgen en hoe ze volgen. Dat is de gedachte. En dat is dus inderdaad niet een taak van heerschappij uitoefenen, maar zijn dienende taak. En dan staat er, en als de overste herder verschenen zal zijn, want dat is precies de taak van die overste herder ook. Die overste herder is ook maar de herder. Christus namelijk, want dat is die overste herder natuurlijk, is niet degene die ons opjaagt. Die met een stok of met een zweep of met andere dingen rondgaat om ons te krijgen waar hij ons hebben wil. De mensen denken dat dikwijls. Ik weet ook wel hoe dat komt, maar daar hebben we het nou net al over gehad. En meer wil ik daar dan niet over zeggen. Voor de goede verstaander is dat genoeg. En voor wie het niet verstaat, is het maar beter dat hij het niet verstaat. Goed, dus daar hebben we het al over gehad. De herder is dus niet, de heer zelf ook, de overste herder is niet degene die de kudde najaagt. Maar in tegendeel, hij is degene die betrokken is bij die kudde, die daar in liefde op toeziet, die bezorgd is voor de schapen en hen voorgaat en hen leidt de weg die zij zouden moeten gaan. En hij doet dat door hen vooruit te gaan en daarbij te spreken, zodat de schapen de stem van de herder zouden volgen. Wel, dat is de taak van elke opziener, elke oudste, elke voorganger of hoe het maar heten mag. De kudde namelijk voorgaan. Op dezelfde wijze zoals de Heer zelf dat gedaan heeft. En als dan de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij, oudsten, herders, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Er is dus beloning voor. En dat is nou het aardige nog, want wij worden niet uit werken zalig, dat is waar. Maar het is wel degelijk zo dat het werk wat God in ons doet en door ons volbrengt, soms beschouwen we dat dan als onze werken, maar het werk wat God door ons lichaam, zal ik dan maar zeggen, doet of kan doen, dat heeft wel degelijk tot gevolg dat wij daarvoor een beloning zullen ontvangen. De beloning is niet dat men in de hemel komt, maar de beloning is dat men een kroon zal ontvangen. Want, ik heb laatst gehoord dat mensen erg teleurgesteld waren, maar in de hemel, in die hemel zijn we dan allemaal als gelovigen, maar in de hemel zijn we toch niet allemaal gelijk. Hè? Wat verschil moet er wezen? Ja, dat is er ook. Het is er ook. Want de arbeider is zijn loon waard. Daar is namelijk inderdaad vergelding des loons. En ik ben ook eigenlijk wel blij dat het zo is. Het is toch wel aardig dat het zo is, want het betekent tegelijkertijd dat wij dus een doel in ons leven hebben. Iets wat resultaat kan opleveren. Mens is immers geneigd aan iets te bouwen. De mens is geneigd iets op te bouwen naar de toekomst. Enzovoort. Wel, dat kan. En hoewel dan onze oude mens met Christus gestorven is en geen vrucht kan dragen voor de eeuwigheid, is het aan de andere kant wel degelijk zo dat wij als gelovigen nu betrokken zijn bij die werken die God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen, maar ook opdat wij inderdaad daarvoor een beloning, een kroon zouden ontvangen. U kent de gelijkenis van de ponden? Wel, dat is de gelijkenis die op onze dagen van toepassing is, op onze bedeling, waarbij ieder een pond kreeg, maar het bracht verschillend vrucht op. En degene die 10 ponden erbij gewonnen had, die ontving 10 steden. Daar zitten wij nu op 10 steden te wachten misschien, maar ik hoop dat u de betekenis begrijpt. Het gaat erom dat die persoon die 10 steden ontving, inderdaad een grotere verantwoordelijkheid, hogere positie, meerdere verantwoordelijkheid zal ontvangen. Meer heerschappij, meer kroon dus ontvangt in de eeuwigheid dan iemand die bijvoorbeeld maar 3 ponden bijgewonnen had. Dat is de gedachte. Wij bouwen dus wel degelijk iets op. Of moet ik zeggen, er wordt door ons wel degelijk iets opgebouwd. De vraag is alleen of wij ons daartoe beschikbaar wensen te stellen. Wel, je zou natuurlijk ze meteen moeten zeggen, ja, inderdaad, dat willen wij wel, want wie wil dat niet in de hemel komen en daar dan nog een erfenis en een beloning ontvangen ook. De moeilijkheid is alleen dat heel die gedachte nogal strijdig is met onze oude menselijke natuur. Omdat het veronderstelt dat we inderdaad onze oude menselijke aspiraties en carrière maken enzovoort. Dat we dat opgeven en inruilen voor het werk wat God voorbereid heeft, waaraan Hij bouwt en waarin wij door zijn genade betrokken mogen zijn. Waarna wij dus ook de beloning enzovoort en de berekening van die beloning dus maar aan Hem en aan zijn genade dienen over te laten. Dat is wat moeilijk. Schoonzoon is er gelukkig niet nu. Maar die verkoopt namelijk verzekeringen, dat niet alleen maar ook spaarrekeningen, beleggingen, weet ik veel. Niet broodbeleg, maar iets anders. Spaarbeleg heet dat, ja. Goed. En die kan je dus precies uitrekenen. Als je nou een dubbeltje geeft, dan morgen een kwartje en daarna 35 cent enzovoorts, je leven lang of zo. Hoeveel je dan krijgt, mocht je het ongeluk hebben alsnog een hoge leeftijd te behalen. Want dan krijg je een smak geld waar je dan toch van je leven niks leuks meer mee kunt doen. Omdat je de kracht niet meer hebt om al die leuke dingen op te brengen. Maar hij kan het je wel voorrekenen hoeveel het dan precies is. Ik vind het altijd zo, hè? Ja, nee, dat meen ik echt. Mensen berekenen dat. Ik heb een goede vriend en broeder gehad. Die is al lang bij de Heer inmiddels. En die was van mijn leeftijd, zei je altijd. Maar dat was niet waar, hij was bijna 10 jaar ouder dan ik. Maar ik weet niet of ik nou zo'n oude kop had of hij zich zo jong voelde. Maar hij zei altijd, als ik 55 ben, dan schei ik er mee uit. En dan ga ik een wereldreis maken. Dan verkoop ik mijn huis of alles enzovoorts. Hè? Dan heeft hij 45 niet eens gehaald en hij stierf. En dat is maar één beeld, maar zo gaat het. Elk mens, eigenlijk. Hij heeft plannen, zus en zo, en bouwt ergens aan. En in veruit de meeste gevallen zal hij er niet veel aan hebben. De mens maakt zich uitgebreid zorgen over zijn pensioen. En hoe lang doet de mens gemiddeld met zijn pensioen? Hoe lang leeft hij dan gemiddeld nog na zijn 65ste? Nou, wat maak je dan druk? Hè? Nee, dan heb ik het nog niet eens over dat wij binnen redelijk afzienbare tijd de opname van de gemeente verwachten. Dat staat daar dan nog even buiten die berekening. Hè? Die maakt het alleen gecompliceerder. Maar zo is het toch. Je kunt wel ergens aan bouwen, maar het levert toch uiteindelijk echt niks op. Ik heb dat meerdere malen, vooral in het verleden, heb ik dat meerdere malen nagerekend. Ik heb vroeger ook in een fabriek geweest. En dan moesten we ook verplicht in het pensioenfonds. Dan heb ik ook eens uitgerekend wat er zou gebeuren met die centjes als ik ze nou eens niet aan het pensioenfonds afdroeg, maar ze gewoon zelf eens op de bank zetten. Hè? Nou, dan krijg je 3, 4, 5 keer zoveel hoor. Als je 65 bent dan natuurlijk. En als het in het pensioenfonds was, dan werd die AOW-uitkering aangevuld tot zoveel procent van het laatst verdiende salaris. Nou, het laatste verdiende salaris is voor de meeste mensen ook een schijntje. En als je dus je AOW moet aangevuld worden tot dat laatst verdiende, ik denk dat ik dan had in moeten leveren nog. En dan had ik wel tot mijn 65ste altijd die premie moeten betalen. Ik heb het echt nagerekend, zo was het. Het is een belachelijke onzin allemaal, waar de wereld zich mee bezighoudt. Hè? Ik heb het toen al kwaad gemaakt, dat doe ik nou al lang niet meer. Nee. Daarover niet, mensen. Daarover niet. Ik zeg altijd, is maar één ding waar je me kwaad mee kunt krijgen. Dat is met bijbelteksten uit de Bijbel halen. En het woord wel lezen, maar het niet geloven en het anders uitleggen. Enzovoort, dan word ik woest. Daar kan ik helemaal niet tegen. Soms loop ik dan op voorhand ook weg, maar soms is me dat niet gegeven. Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Maar waar het om gaat is dit, dat je zich wel moet realiseren. Dat wij inderdaad leren dat de mens niet hoeft te werken, maar uit genade zalig wordt. Hij hoeft ook niet te werken, maar het is God die een werk in de gelovigen wil volbrengen. Laat ik daar dan mee eindigen met een citaat uit Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2. Eigenlijk vinden we daar dezelfde gedachtegang ontwikkeld als in Efeze 1 en 2. In Efeze 1 vindt u namelijk aan het eind dat er staat dat Christus gezet is aan de rechterhand Gods boven alle overheden, macht en heerschappijen en dat soort dingen meer. En dan volgt hoofdstuk 2 die zegt dat wij met hem daar gezet zijn. Want uit genade zijn wij zalig geworden. We zijn zijn maaksel geschapen tot goede werken enzovoorts. Nou, hier vinden we precies hetzelfde verhaal. Het begint namelijk met te spreken over de verhoging van Christus. Dat is in vers 9. Van Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat wil zeggen, ver boven alle overheid en macht en kracht en troon en alle naam die genaamd wordt. Net als in Efeze 1. Hè. Heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer zij tot heerlijkheid Gods. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijn, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, of afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het verband wordt hier niet meer uitgebreid uitgelegd, maar het verband is dat van Efeze 1 en 2. Namelijk, wij delen in de positie van Christus aan de rechterhand Gods. En wij hebben die positie ontvangen vanwege die goede werken welke God voorbereid heeft. En dat die ze zou doen en dat wij ze daarin zouden wandelen. En zo is het hier dus ook. Er wordt gesproken over de verhoging van Christus en dan meteen staat er, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Waarbij ik moet opmerken dat de begrip zaligheid niet alleen gebruikt wordt voor het feit dat een gelovige in de hemel komt of behouden wordt, wedergeboren wordt. Maar het wordt ook gebruikt voor alles wat daar nog opvolgt en wat daarbij hoort. Het hele pakket van geestelijke zegeningen, zal ik maar zeggen, zit daarin. Zaligheid is dus een term die ook wel degelijk gebruikt wordt voor het loon en voor de kroon die de gelovige zou kunnen ontvangen voor het werk wat God door hem gedaan heeft. En dat is waar dit vers uiteraard over spreekt. Werkt u zelf zaligheid met vrees en beven? Dat is niet omdat je behoudt zou werken. Ik denk dat dat in de nieuwe vertaling overigens staat. Waar de Statenvertaling zaligheid heeft staan, heeft de nieuwe vertaling meestal behoud staan. Dat is dus fout, want je behoud kun je niet voor werken, de rest van de zaligheid wel. Nou, hoe dat ook zij, werkt u zelfs zaligheid met vrees en beven, wil zeggen dat men dat werk zou doen opdat men die beloning zou krijgen. De volgende vraag is dan welk werk in vredesnaam? Want dat vragen al die mensen, ze bellen me zelfs door de week op om te checken of ze wel de goede werken doen. Als ze zeggen, broeder, moet u horen, ik heb laatst, of er was eens iemand en nou, en wat moet ik nu doen? He, dat doen ze hoor. Nee, ik denk even of er een leuk voorbeeld bij is, maar ze zijn te leuk om ze te kunnen vertellen. Dus dat zal ik niet doen. Nou goed, mensen willen altijd maar weten wat ze moeten doen. Het is niet zomaar hoor dat op zoveel plaatsen de wet gepredikt wordt. Die zegt gewoon doe zus en doe zo en doe dit en doe dat. Mensen vragen er ook altijd om. Hè? Wat moet ik doen? Dan zijn ze daar af, hè. Als ik dan zeg je moet zus en zus en zo, dan ligt de verantwoordelijkheid daarna bij mij en dat vinden ze heel prettig. Dan schuif je de dingen af. Zo gaat het in de meeste kerken ook, hè? Ja. Nou, de vraag is dus, wat zijn die werken dan? Ik wil wel mijn zaligheid werken. Ik wil wel wat doen om wat te krijgen straks in de toekomst. Maar zeg maar wat ik doen moet. Hè? Wat moet ik dan doen? Wel, in de eerste plaats zegt Paulus, er is wel dat werk te doen, want het is God die in u werkt beide het willen en het werken. Want waaruit zouden die werken moeten voortkomen ook alweer? Volgens 1 Petrus 5. Uit het volvaardig gemoed. Hè? Een mens moet dus zelf de wil hebben om die dingen te doen. Moet zelf de nood daarvan zien. En moet zelf de kans die hem geboden wordt aangrijpen. En zeggen, nou, daar zal ik me dan maar eens mee bezighouden. En voordat u nou zegt, ja, maar een mens kan zoveel willen. Staat hier, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Sommige mensen zitten te wachten en zeggen, als God wil dat ik wat voor hem doe, moet hij het maar zeggen. En ze nemen jarenlang vakantie. Want God zegt maar niks, het komt zo goed uit, dat ze, die redenering. Ze zitten te wachten, ik ken er genoeg. Ze zitten te wachten tot de Heer zegt, van doe nou zus of doe nou zo. Maar de Bijbel leert het zo niet, de Bijbel zegt, het is God die in u werkt beide het willen en het werken. Men moet zelf de wil hebben, want het is God die wil erin legt. En er is ook een controle op ook, want er staat meteen achter, hij werkt het willen en het werken, zodat hij je dan meteen ook de gelegenheid geeft om die wil ten uitvoer te brengen. En daar gaat het maar om. En is die gelegenheid er niet, nou dan niet, dan was het misschien onze eigen wil of zo, dan, maar goed, dan houdt het op. Het is allemaal zeer begrensd, maar het is ook erg makkelijk. De Heer legt ons niet zo'n zware taak op. Hij geeft ons de wil om bepaalde dingen te doen. En als hij het was die ons die wil gaf, geeft hij ons ook de mogelijkheid om die wil ten uitvoer te brengen. En dat is alles. En zo staat het er. Want het is God die in uw werk beide het willen en het werken. Wel, elk werk begint altijd met een wil. Iemand moet het willen. Niet een ander wil en wil dat u werkt. Dat is heel vaak zo, maar dat is niet de Bijbelse gedachte. God legt in u de wil en het werk. Niet anderen leggen u dat op. En in de praktijk is dat een heel simpele zaak. Dat staat namelijk in vers 14. Er staat er namelijk meteen. Doet alle dingen. Welke dingen? Die dingen die God in ons legt. Die dingen die God in ons werkt. Want hij werkt in ons het willen en het werken. Hij geeft ons de wil en de mogelijkheid om het in uitvoer te brengen. En Paulus zegt dan wel, doe die dingen dan ook zonder murmureren. Mopperen dus, hè. Protesteren. Maar er staat, doet alle dingen, wel die dingen die God in ons werkt uiteraard, zonder murmureren en tegenspreken. Nou, er staat tegenspreken in de vertaling, maar voor zover ik weet betekent het woord niet tegenspreken, maar samenspreken. Men praat namelijk heen en weer. Het is gewoon het woord voor overleg. Er staat dus eigenlijk, doet alle dingen zonder mopperen en zonder overleg. Zonder het met anderen te bespreken, zonder een ander te vragen of het wel goed is, enzovoorts. Want als God het in ons legt, ligt de verantwoordelijkheid ook bij ons. Niet bij een ander, die kun je niet afschuiven. Het heeft geen zin om te zeggen van, ik geloof dat de Heer van mij verlangt dat ik zus of zo doe, en wat vind jij daar nou van? He? Als je gelooft dat de Heer iets van je verwacht, dan moet je dat doen. Zo ligt dat gewoon. Daar hoef je niet over te murmureren. En daar moet je niet over mee met anderen overleggen. Dat kun je gewoon doen. De verantwoordelijkheden binnen de gemeente, die schuiven namelijk niet af op elkaar. Maar de verantwoordelijkheden liggen in de eerste plaats bij onszelf persoonlijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de individuele gelovigen. En dat meen ik echt. Zo werkt het bij ons trouwens ook. Dat ligt bij ons ieder voor zich. He? Als iemand vindt dat bepaalde dingen gedaan zouden moeten worden, dan moet hij dat maar nodig doen. Dan heb ik het over het geestelijk werk, uiteraard. Dat hoef je anderen niet te vragen. Dat kun je doen, omdat je vindt dat het nodig is, en omdat niemand anders het doet. Dan doe je die dingen gewoon. Als het kan, en als het niet kan, dan kan het niet, dan is dat jammer. Maar zo ligt dat, dat is een heel eenvoudige zaak. Maar de grondgedachte daarvan is dat niet een gemeente organisatorisch geleid wordt vanuit een bestuur of iets dergelijks. Maar de grondgedachte is dat zo'n gemeente geleid wordt vanuit Christus zelf, door de Heer zelf, door de Geest zelf enzovoorts. En aangezien de Heer, de Geest dus, werkt in het verborgene vandaag de dag, betekent het ook dat de leiding over de gemeente over het algemeen ver te zoeken is. Ik bedoel, die is dus verborgen. God werkt in het verborgene. Maar het zal ook blijken, en wij, nou, vele gelovigen, vele onder u weten dat het zo werkte. Wij weten namelijk dat er soms een heel wat heel merkwaardige samenloop van omstandigheden is. Soms, hè? En soms zou je toch zeggen, het is toch wel knap georganiseerd. Wel, het was niet georganiseerd, maar het kwam toevallig wel aardig uit. Hè? Die dingen die komen ervoor, dat weten wij toch. Zie. En dat betekent gewoon dat we dat rustig ook aan de Heer kunnen overlaten. Onze taak is als gelovige, als zoon of als kinderen die tot zoon wensen te worden aangesteld, dat wij alle dingen doen zonder murmureren en tegenspreken en ons openstellen voor het werk des Heren. En wat we gezien hebben, dat moet ik dan zeggen, wat we gezien hebben is dat het werk altijd hoe dan ook te maken heeft met het woord. Het woord van God, wat tot ons gekomen is, wat in ons werkt, wat in ons vrucht draagt. En een woord wat verband houdt met de prediking van de genade van God. Daar gaat het altijd om. En verder, dus een ander ding wat gezegd zou moeten worden. Eigenlijk het allerbelangrijkste is dat hij trouw is. Amen.